Op het moment dat ik ook zelf meeging het veld in, samen met de andere data scientist die in het team zat. En wij echt spot-on voorspelden. In ieder geval, we zien hier zeg maar dat er ruis is. En dat de oorzaak komt uit die kast. En dat gewoon een aantal keer achter elkaar succesvol herhaalden. Gewoon live in het veld buiten. Ja, dat was voor mij wel echt een bizar moment. En ook de monteur die erbij was, die stond echt met open ogen van... Wow, dit is echt magic.
Kunnen we op basis van data voorspellen waar netwerkonderhoud nodig is? Dat is vandaag de hamvraag, want we gaan het hebben over de relatie tussen onderhoud en data. Dat doen we met twee mannen die voor dit project nog niet met elkaar samenwerkten. Inmiddels hebben ze elkaar zeker gevonden. Huip van Tilburg, manager HFC Netwerk. En Michiel van Rijthoven, lead data scientist. Dit is Enjoy the Challenge. In Enjoy the Challenge, de podcast van Vodafone Ziggo, kom je erachter hoe techprojecten grote impact kunnen hebben op een bedrijf, een grote groep klanten en op jou als professional. In elke aflevering bespreken we één project van begin tot eind en zien we hoe een uitdagende opdracht, niet alleen een bedrijf, maar vooral de mensen die eraan mogen werken, verder brengt. Ik ben Herbert Blankenstein en vandaag gaan we onderzoeken hoe data ervoor kan zorgen dat je netwerkonderhoud kunt voorspellen. En ik doe dat weer in drie delen. We beginnen met het neerzetten van de uitdaging, de challenge van dit project. En dan gaan we via de joy om ermee te puzzelen naar de victory. De resultaten en het goede gevoel dat je krijgt wanneer zo'n project slaagt. Heren, welkom. Laat ik even beginnen bij Huip. Huip, kun jij kort vertellen wat je doet bij Vodafone Ziggo?
Nou, ik ben manager van HFC Operations. HFC staat voor Hybrid Fiber Coax. En dat is het netwerk wat eigenlijk, waar we als bedrijf mee begonnen zijn. Van coax en glasvezel. En al die coaxkabeltjes die naar de klant in hun meterkast gaan of in hun woonkamer. Nou, die gaan uiteindelijk naar ons core netwerk terug. Hè, naar ons hoofdnetwerk. En dat moet natuurlijk onderhouden worden. Het is een behoorlijk groot netwerk. En mijn team en ik... zijn elke dag bezig om alle dingen die er daarop gebeuren, het onderhoud, de samenwerking met de monteursafdelingen, de agents, callcenters, maar ook data scientists zoals Michiel en zijn afdeling. Ja, daar houden wij ons dagelijks mee bezig.
Nou, goed moment om Michiel te vragen. Jij bent lead data scientist. Ja, wat doet zo iemand precies?
Lead data scientist, werkt met een team van data scientists. En het idee is dat wij met AI waarde creëren binnen ons bedrijf voor onze klant. Wat daarbij nodig is, je moet een goed team data scientists hebben, dus dat moet opgebouwd worden. We moeten de goede projecten zien te vinden die daadwerkelijk de waarde toevoegen. Dus waar zit nou die opportunity in het bedrijf? En dan daarvan de mensen ook overtuigen dat het zin heeft om daar samen een project op te doen. En daar dus een cross-functional project voor op te starten. En ook te zorgen dat we die waarde dan bewijzen. En dat het zo wordt geïmplementeerd dat het ook echt voor de mensen die daadwerkelijk daarmee aan de slag gaan met die AI-uitkomsten, dat ze er wat mee kunnen. Dus dat het leven voor hun makkelijker wordt. En uiteindelijk willen we dat dan in een continuous feedback loop gaan creëren, zodat ze hoe zij ermee werken, wat voor feedback ze hebben, dat we daar het model weer beter mee kunnen maken. En continu blijven verbeteren. Daarmee de digitale transformatie van het bedrijf stimuleren.
Nou, we gaan het hebben over dat project van jullie aan de hand van data, netwerkonderhoud voorspellen. Dus zorgen dat je een probleem ontdekt en aanpakt voordat de klant er iets van merkt. Dat is waar we het over hebben, toch?
Correct.
Jullie werken hier al aan sinds hoe lang, Huip?
Ik denk dat wij inmiddels 2-3 jaar zo'n beetje bezig zijn. Waar we eigenlijk zeg maar het zaadje in de grond hebben gestopt en inmiddels een klein boompje met vruchten is geworden, mag ik wel zeggen. En met potentie tot een grote boom te worden.
Nou, daar duiken we nu in. Huip, ik wil wel eens weten hoe jullie netwerk er zo'n beetje uitziet. Ik weet dat er een groene kabel in mijn huis binnenkomt. Als ik die nou terug ga volgen, wat kom ik dan allemaal tegen?
Ja, wat kom je dan allemaal tegen? Nou, inderdaad, de groene kabel die komt bij 7,2, 7,3 miljoen Nederlanders in huis. Die zit afgemonteerd op een AOP, een abonnee-overnamepunt. En vanaf daar gaat die groene kabel naar een eindversterkerkastje. Nou, in dat eindversterkerkastje komen zo'n 24 tot 48 kabels bij elkaar.
Oké, dat is de buurt, zeg maar.
Ja, dat is zeg maar de straat, hè, om het zo even te zeggen. En die eindversterkerkast, nou, daar komen die aansluitingen bij elkaar. En die gaan met één kabel, gaan die weer door naar een volgende kast. Wordt samengevoegd en dat gaat naar een groepversterkerkast. En vanaf die groepversterkerkast komen ook weer kabels weer bij elkaar van allerlei eindversterkers. En dat gaat weer door naar het wijkcentrum. Daar zitten dan nodes.
Klinkt een beetje als een boomstructuur.
Helemaal precies, ja. Dat zijn eigenlijk een soort boom met takken die helemaal uitwaaien naar bladeren. Die bladeren zijn dan de klantinstallaties. Vanaf de node willen we naar een hub. Een soort van een groot station eigenlijk waar het core netwerk ook van Ziggo verder zit. Maar om daar te komen, dat zijn best wel grote afstanden, gebruiken wij glasvezel. Dus dat is natuurlijk één capaciteit technisch een ding. Hè, maar aan de andere kant voor ons met name gebruikt omdat we langere afstanden willen overbruggen. En dat gaat niet met coax. Dus wij gebruiken glasvezel. En daarom heet ons netwerk ook een HFC, Hybrid Fiber Coax Netwerk. In die hubs, daar zitten ook zogenaamde edge devices tussen. Dat is apparatuur wat wij eigenlijk nodig hebben om al die diensten die wij hebben, dus internet, televisie en bellen, om dat ook naar onze klanten te kunnen distribueren. En ik zeg altijd, ja, ik beheer het, ja, het soort van wegennet van Vodafone Ziggo om alle diensten, pakketjes, zeg maar, ook naar de klant toe te kunnen krijgen.
Als je het vergelijkt met een wegennet, dan is de stap naar onderhoud niet zo groot, hè? Wegen moeten onderhouden worden, netwerk moet onderhouden worden.
Ja, en je wil niet in de file staan en je wil ook niet stilstaan langs de weg.
Dus jullie hebben natuurlijk het oplossen van directe problemen. Een klant belt met, het doet het niet meer. Maar vertel eens even wat je als problemen kunt tegenkomen.
Ja, nou, dat kan natuurlijk gebeuren, dat klanten bellen van hij doet het niet, maar...
Je probeert ook problemen te voorkomen.
Precies, wij kennen drie soorten vormen van onderhoud. Dat is preventief, proactief en reactief. Waarbinnen zelfs het reactief onderhoud al een grote vorm van proactief is, omdat wij werken al jarenlang met data. Ja, wij bepalen namelijk hoe gezond ons netwerk is op basis van alle modems die bij klanten thuis staan. Wij lezen die uit en vervolgens, omdat wij het netwerk goed kennen, hoe dat is opgebouwd, kunnen wij interpreteren hoe gezond een deel van het netwerk is. Hoe die uitwaaieringen, die takjes, hoe gezond die eigenlijk zijn.
Nou, als ik het mag koppelen aan waar we het over gaan hebben, hè? Onderhoud beter uitvoeren dankzij het verzamelen van data. Wanneer dacht jij, toen jullie samenwerking werd opgebouwd, wanneer dacht jij, ik moet die data hebben. Ik heb bij dit probleem data nodig en de analyse daarvan.
Wij hadden een probleem namelijk, als wij een monteur naar buiten sturen om zo'n probleem op te lossen, ja, dan kost het hem best wel veel tijd om dat die analyse te doen. Want hij moet namelijk al die takjes in die boomstructuur, die moet hij afgaan om het probleem te vinden. Dat kan in dit geval misschien wel 60 verschillende plekken zijn in dat netwerk. Daarnaast hebben we, om het probleem op te lossen, ook een hete daadje nodig. Dus we moeten het probleem echt pakken als het er is. Want op het moment dat het probleem spontaan oplost, omdat er bijvoorbeeld al trillingen zich voordoen, doordat er een vrachtwagen door de straat rijdt, of iemand loopt tegen de kast staan, of weet ik veel wat, ja, dan kan dat probleem spontaan oplossen. Maar ook de monteur tijdens de analyse kan iets veroorzaken waardoor het probleem weg is. Dus als hij dat dan niet heeft gevonden, dan moet hij eigenlijk onverrichte zaken weg. En komt het probleem later in tijd alsnog weer een keer terug, want de root cause zit daar nog steeds. Op een gegeven moment is het iets van, hoe kunnen we hier nou meer voorspelling op doen? Waar zit die root cause nou eigenlijk precies? Kunnen we dat pinpointen? Kunnen we zien in de data, hey, maar jij hoeft helemaal niet die analyse te doen. Ga maar naar die plek toe, want daar zit het probleem.
Ik vind dit een mooi moment om Michiel er eens even bij te betrekken. Want jij zit mee te luisteren, Michiel. Jij kwam op deze manier in beeld. Samenwerking werd aangegaan. Wat vond jij van de manier waarop er met data werd omgegaan op het moment dat jij kwam kijken?
Het netwerk onderhouden we al heel erg lang. Dus op zich werkt het Hypse team al heel erg veel met data. Echter, voor een aantal problemen is de hoeveelheid data die benodigd is om een goede analyse uit te voeren, te veel om voor een mens makkelijk te interpreteren. Dus je moet je voorstellen dat in zo'n wijkcentrum zijn zo'n 200-300 klanten aangesloten. Soms met meerdere modems en mediaboxen. En die geven allemaal signaal terug. En dat zijn zo'n 15 parameters. Dus je moet je voorstellen dat je voor 200 klanten 15 lijntjes voor ogen hebt. En dat dan ook nog eens een keer elk uur. Dus als je naar een dag van data wil kijken, wat Huip aangaf is dat probleem dat komt en dat gaat, dan zit je met zoveel data dat voor de monteurs is alsof ze zitten kijken naar een Karel Appel. En op zich wel de data hebben, maar er niet de patronen uit kunnen halen om te kunnen vinden waar zit het probleem.
Dat moet je laten doen en dat moet je laten doen door een hele slimme computer.
Dat was de hypothese. Dat is gelukt, daarom zitten we hier. En lukt niet altijd, maar vaak wel.
Nou, wat ook misschien nog wel een belangrijke toevoeging is aan het geheel, is dat het heel belangrijk is, als we succesvol hierin wilt zijn, dat wij de domeinexpertise, hè, dus namelijk ook iemand in mijn team die met een setje eigenlijk aan een soort business rules gekomen van, hey, als ik die correlatie zie, dan kunnen we, volgens mij kunnen we dan iets voorspellen. Daar zijn we echt als teams bij elkaar gekomen.
Dus iemand die alles weet over netwerken en iemand die alles weet over data science gaan samenwerken om die uitdaging aan te gaan. Hoe deden ze dat? Waar begin je? En hoe loopt het af? Michiel, eerst maar eens eventjes. Hoe gingen jullie concreet te werk? Hoe ging jouw werkdag eruit zien op het moment dat jullie de koppen bij elkaar staken?
het begint allemaal met het begrijpen van het domein. Wat betekent die data? Wat doen de mensen al die nu al met die data werken? Hè? Want daar zit zoveel kennis, dat wil je begrijpen. Dus waar begin je dan? Heel vroeg in de ochtend. Want het netwerkonderhoudsteam start altijd heel vroeg. Hè, want ze moeten de netwerktickets maken voor de monteurs. Voordat die monteurs gaan rijden die dag. Dus om 6:30 zat ik daar. En dan was ik al laat.
En dat was voor jou ongebruikelijk?
Ja. Ik begin op zich meestal rond 8:00. Maar 6:30 daar, dat was wel een ding. Maar dat gaf ook een mooie vibe. En daarbij ook echt laten zien dat we echt geïnteresseerd zijn in wat zij doen. Want vanuit een ivoren toren kan je met data de wereld niet veranderen. Je moet echt met de mensen samen gaan kijken. Wat betekent het? Welke inzichten wil je automatiseren? En welke inzichten worden nu al gecreëerd? Want die kunnen we hergebruiken. En dat bij elkaar kan een mooi plaatje leveren.
En voor jouw taak is natuurlijk belangrijk om in al die data, die dingen die daar circuleren, patronen te vinden.
Ja.
Lukte dat snel?
Er waren al wat eerste patronen gezien vanuit de medewerkers. En dat konden wij natuurlijk dan oppakken. Dus we hadden 7 parameters up en download. En ze hadden een kleine correlatie gevonden. En wij konden dus de diepere patronen erachter gaan vinden en fine-tunen. En waarbij je dus echt de big data kan toepassen om dat voor elkaar te krijgen.
En hoe doe je dat dan technisch gezien allemaal, Michiel?
Het begint met het hebben van de data. Dus dat moet binnengehaald worden op een platform. Daar hebben we tools voor als Oracle, PowerCenter en Kafka. En dat moet supersnel gebeuren. Want hoe sneller die data binnenkomt, hoe sneller we het kunnen verwerken. En ook hoe sneller we dat weer kunnen leveren en inzichten. En dat heb je natuurlijk nodig voor goed proactief onderhoud. Moet het zo snel mogelijk zijn. Daar hebben we een goed platform voor nodig. Nou, dat hebben we gelukkig. En dat platform is ook privacy technisch vanaf de grond opgezet, zodat wij niet bij zomaar alle ruwe data kunnen. Per use case wordt er bepaald waar kan je bij, wat mag je gebruiken. En dat werken gaat dan met parquet files. Wij werken op parquet files, dat is een hele efficiënte manier om data op te halen. En ja, dan heb je die data. Ja, dan moet je iets gaan bouwen die data gaat crunchen. Dus wij werken daar met PySpark en Python. En een bepaald gedrag op het netwerk lijkt misschien wel op een oorzaak van storing, maar hoeft het niet per se dit te zijn. Dus dat pinpointen was een grote uitdaging en voor mij ook echt de joy. Hè? Dus de joy is het vinden van die goede patronen. Dat doen we dan met machine learning. Hè? Dus we hebben toen de tijd Random Forest en inmiddels meer naar LightGBM om de juiste correlaties erboven te krijgen op een heel diep niveau.
En je noemt een hele hoop gereedschappen. Zijn dat nou echt topinstrumenten waarvan je zegt, ik ben blij dat ik die mag gebruiken hier?
Ja, we zijn altijd op zoek naar de nieuwste en beste technieken die we kunnen gebruiken om problemen op te lossen. En ja, dat verandert ook over de tijd. Dus op dit moment zijn we bezig met deep learning, op tijdseries en met computer vision. En daarnaast zijn we ook met de Amazon Cloud aan de slag.
Huip, wanneer begon jou duidelijk te worden dat er een kans van slagen was?
Voor mij was eigenlijk het belangrijkste punt, toen was voor mij mijn Eureka-moment. Ik heb zelf ook in het netwerk in het verleden rondgelopen. Dus ik ben natuurlijk bekend met het oplossen van dit soort storingen, in ieder geval van dit soort ruisproblematieken. En op het moment dat ik ook zelf meeging het veld in, samen met de andere data scientist die in het team zat. En wij echt, spot on een probleem voorspelden. We zien hier zeg maar dat er ruis is en dat de oorzaak komt uit die kast. En dat gewoon een aantal keer achter elkaar succesvol herhaalde. Gewoon live in het veld buiten. Ja, dat was voor mij wel echt een bizar moment. Want ik ben niet anders gewend dat het op een traditionele manier gaat. En ook de monteur die erbij was, die stond echt met open ogen van, wow, oké, dit is echt magic. Ja, dat was wel echt het turning point voor mij om te zeggen, oké, ik ben helemaal om. Ik ben echt een believer, of hoe moet je het noemen. Maar in ieder geval, dit wordt echt de toekomst.
Het kan echt. Het werkt echt.
Ja, het werkt echt. Ja, zien is geloven, hoor. Echt.
Waren er nog onvoorziene uitdagingen, Michiel?
Nou, we moesten die applicatie moesten gaan bouwen. Hè? Dus we gingen met PySpark en Python aan de slag. Onvoorzien was wel dat de patronen niet altijd consistent waren. Dus dan leek er een bepaald probleem te zijn. En dan moesten we echt met de techneuten gaan uitzoeken, is het nou echt het probleem wat we aan het oplossen zijn of niet? En moeten we het algoritme daarop aanpassen of niet? Dus er was heel veel interactie dat die correlaties zijn er. Maar dat wil niet meteen zeggen dat ze ook allemaal kloppen. Dus er was heel veel fine-tuning nodig. En daarvoor hebben we natuurlijk algoritmes gebruikt. Over tijd zijn we dat ook nog steeds aan het verbeteren. Het gaat ook nog steeds beter. Wat echt onvoorzien was het feit dat we ook echt een frontend moesten bouwen. Een user interface. Dus Hype's team werkt met bepaalde systemen. Maar het was niet echt makkelijk om onze inzichten die we samen gecreëerd hadden daarin te brengen. Dus we hebben onze eigen front-end bas gebouwd met Flask. En ja, daarmee konden we heel snel het resultaat laten zien. En ook linkjes bouwen naar hun systeem, zodat je wel die totale integratie krijgt. En de volgende stap is nog, die we genomen hebben, is om de informatie dan ook in de tool te krijgen waar de monteurs mee op pad gaan. Als die monteurs er zijn, dan kunnen ze die data ook ingeven en weer terugkoppelen. En die feedback loop, dat was ook een grote uitdaging.
Dan zijn we daarmee aangekomen bij de victory. Het plan is geslaagd en de vraag is vooral, voelt het als een overwinning? Maar eerst even kwantificeren. Huip, wat heeft het project precies opgeleverd? De bedoeling was om problemen te kunnen voorspellen, om proactief onderhoud te kunnen gaan plegen. Dus in welke mate heeft dat succes gehad?
Nou, dus het succes in ieder geval wat het heeft behaald is dat wij, omdat we die caught in die act eigenlijk niet meer echt, dus het hete daadje is minder nodig, laat ik het zo zeggen. Dus op het moment dat we weten waar een probleem zit, dan kunnen we de effectiviteit met zo'n 30% verhogen. Dus waar we eerst 60% oplossen, lossen we nu 90% op. Daar waar we een root cause definiëren, want we hebben niet voor alle ruisproblemen vinden we een root cause. Maar dat was in ieder geval een heel groot succes. En daarmee ook de monteurstijd, dus de tijd dat die analyses moet doen, halveren. Nou, dat is gewoon echt een enorme winst.
Ik zeg dat wel.
Dat is puur op het probleem zelf. Maar wat ik eigenlijk nog een grotere winst vind, is dat we hiermee het geloof in data science op onze data en op onze manier van werken breder in de organisatie echt verankerd hebben. Mensen hebben het gezien en dat maakt ook dat we nu kunnen doorbouwen en nog veel meer van dit soort projecten kunnen gaan draaien. En dat vind ik eigenlijk daar de grootste winst.
Ja, dat is een dikke pluim op de hoed van Michiel, die ik dan ook heel tevreden zie kijken nu.
Ja, nee, kijk, uiteindelijk, dit is waarvoor je het doet, hè? En dan ben ik inderdaad blij met de blije blik van Huip, maar ook van de blije blik van de monteurs in het veld natuurlijk. Daar is uiteindelijk waar we samen het verschil gaan maken. Ik ben ook blij omdat er gewoon nog veel meer uitdagingen zijn die we samen kunnen oppakken. Er zijn nog meer soorten kleine verstoringen in het netwerk die we ook kunnen voorspellen. Als bijvoorbeeld kabelschades, die groene kabel waar je het over hebt. Er zijn mensen die daar wel eens met een schep tegen aangaan en gaan graven. Ja, wij willen kunnen zien, kunnen wij dan, als daar schade uit ontstaat, kunnen wij dat op afstand herkennen. Dus dit enabelt ook ons om door te blijven gaan met de verbeteringen voor de klant.
En ja, jij hebt nu dus een x-aantal collega's overtuigd van het nut van data science. Wat heb jij ervan geleerd?
Nou, ik heb ervan geleerd dat wij willen data-driven manier van werken hebben. Maar technologie had het eigenlijk al. Hè. Dus de Hype's team was al data-driven. Het ging echt om van data-driven naar AI-driven te gaan. En dat daar het cross-functionele werken echt super belangrijk in was. Hè. Dus je had de data scientist die de patronen proberen te vinden, maar die kunnen dat niet zonder dat ze begrijpen wat de data en het netwerk nou eigenlijk echt inhoudt. En wat de patronen die mensen die daaraan werken al gezien hebben. En de data engineers die wij nodig hebben om die data te crunchen en ook zo snel mogelijk binnen te halen en ook weer beschikbaar te stellen, die inzichten, zodat je ook die tijdigheid creëert die je nodig hebt om zo snel mogelijk te reageren, om zo proactief mogelijk te zijn.
En ik zit nu met een data scientist te praten en met jou, Huip. De reacties van de monteurs met wie jij samenwerkt, vertel daar eens iets over. Wat vinden die ervan?
Ja, ik zou natuurlijk het liefst willen zeggen, allemaal vinden ze natuurlijk helemaal geweldig, maar dat wisselt een beetje. Dus je hebt monteurs bij. Ja, kijk, ik moet niet vergeten dat heel veel monteurs natuurlijk ook al 25 jaar soms in dat vak zitten, op hun manier hun ding doen, daar zich ook prettig en fijn bij voelen. En dat, ik kan natuurlijk wel hier roepen, wauw, halleluja, geweldig. En dat is bij een deel van de jongens zeker het geval. Maar het is echt belangrijk dat je wil blijven investeren, ook in de mensen die nog niet zo goed begrijpen, wat gebeurt er nou? En de machine vertelt mij ineens, dit moet je gaan doen. Of in ieder geval zo kan het overkomen. Om ze mee te blijven nemen. Dus niet opdringen van, huppatee, en ik krijg een beetje een soort computer says no idee. Nee, neem die mensen daarin mee ook. Hè. Investeer daar tijd en energie in. Dat is vooral echt fundamenteel. Want dan gaan mensen het ook gebruiken. En dat is echt nodig. Want je wil uiteindelijk een stukje AI en de mensen ook samenbrengen.
Ja, dat begrijp ik. Dus de techniek, dat is één ding. Maar de mensen moeten wel mee om kunnen blijven gaan. Hè? Ik zie Michiel ook breed grijnzen. Michiel, overwinningsgevoel bij jou?
Ja, zeker. En vooral één specifiek moment. Dat we met wat het eerste versie van het model. We waren in het veld aan het testen. Dus onze data scientist was mee met de monteur op pad. Om proactief een probleem op te lossen. Maar de monteur die was aan het zoeken en zoeken. En na een uur had hij zoiets van, nou, ik geef het op. Ik kom wel weer terug als het daadwerkelijk wat ruis in dat netwerk zit. En daar zei hij dus, nee, uit de data zie ik dat je daar naartoe moet. daar moet je heen. Daar is de monteur dus heen gegaan. Uiteindelijk kon hij zien dat er inderdaad een kapotte multitap is. Een verdeelkastje in het netwerk. En die hebben wij nu als trofee op kantoor staan. Om te bewijzen dat we met cross-functionele samenwerking en data science... dat we verbetering kunnen maken in het proactieve onderhoud.
Ik vind het een prachtige conclusie van deze podcast van Vodafone Ziggo. Ik dank Huip van Tilburg en ik dank Michiel van Rijthoven. We hadden een challenge, hoe maak je monteurs productiever? We hadden de joy van het pionieren met analyse van data en proactief onderhoud. En we hadden tot slot de victory van 50% tijdsbesparing en een nieuwe succesvolle werkwijze, ook voor andere projecten bij Vodafone Ziggo. Dit was Enjoy the Challenge. Heel graag tot de volgende keer.